Amen, prijs Heer iedereen. God zegen, welkom, Johanna, Deen, Cornelia. Goed om jullie te zien vandaag. Amen, laten we in gebed beginnen in Jezus' naam. Vader, we danken u, Heer, voor deze avond, Heer. We danken u voor uw woord, Jezus. Laat vandaag, Heer Jezus, uw woord weer klinken in ons hart, Heer. Laat hetgeen dat u wilt dat we horen, Jezus, laat onze oren, onze spirituele oren en ons hart ervoor openstaan, Heer. In de naam van Jezus. Amen. We zijn in onze studie over het boek van Handelingen zijn we geëindigd in vorige week in Handelingen hoofdstuk 19. Dit is Paulus zijn derde missionarisreis. En het is tevens ook zijn laatste missionarisreis. Hij heeft er drie gehad. Hè. En als je zo'n Bijbel hebt die zo'n Bijbelatlas heeft, of zo van die kaartjes ergens van achter heeft, je kan er trouwens ook gratis downloaden vanaf het internet. Er is wat men noemt de Bijbel Atlas PDF. Moet je maar eens in Google intikken en kom je op momentje. Dan kom je op dit uit. Hier, kunnen jullie dit zien? Ik denk het wel. Dan als je dat dus intikt, de bibleatlas.pdf, dat is iets gratis, kan je hier allemaal verschillende maps. Ik vind dat heel interessant. helemaal van het Midden-Oosten van vroeger, hier voor Abraham. Jullie zien dit toch, hè, denk ik. Het is een PDF dat ik open heb. Normaal zouden jullie dat moeten zien. Ja. Ah, oké. Dat is heel interessant om dat eens zo gewoon op uw gemak zo eens te doorlopen. Dat gaat eigenlijk over heel de geschiedenis, chronologische geschiedenis van de Bijbel. En natuurlijk zit er ook in het Nieuw Testament tussen de wereld van Jezus. En kan je zien waar dat die leefde, Judea, Samaria, Galilea, Perea. Al die zaken zijn allemaal mooie kleurtjes. Het gaat over de ministry of Jesus, de bediening van Jezus. Ik ben nu maar aan het doorscrollen, zodat je er een idee van hebt. Hè. Dan hebben we de expansie van de kerk. De verschillende reizen van Paulus zit er ook bij, zijn vroege bediening. Hier hebben we de eerste missionaar bedieningsreis van onze vriend Paulus, de tweede. En hier dan de derde. En je ziet hier misschien die rode lijn van boven. Dat is het begin van de derde. Hij is in Antioch begonnen, in Syrië. In Antioch. Daar hebben we vorige week gezien dat hij op weg naar Efeze was. En dat hij daar enkele mensen van Efeze tegenkwam. Leerlingen van Johannes de Doper, misschien weet je dat nog. En dat Paulus daaraan heeft gevraagd. Moet ik eventjes teruggaan. Paulus aan hun had gevraagd hoe dat ze tot geloof zijn gekomen. Hè? Hebben jullie de Heilige Geest ontvangen toen jullie tot geloof kwamen? En ze antwoordden nee, ze hebben zelfs niet gehoord van het bestaan van de Heilige Geest. Dan vroegen ze hoe dat ze gedoopt waren, want ze waren enkel bekend met de doop van Johannes. En toen ze dat hoorden, werden ze gedoopt in de naam van de Heer Jezus. En Paulus legde handen op en ze ontvingen de Heilige Geest en begonnen in tongen te spreken. Dus dat is hetgeen dat we vorige week hebben gezien. Nu, zijn derde zendelingenreis van Paulus zal ongeveer 2 à 3 jaar duren. Hij verblijft een lange tijd in Efeze. In die tijd schrijft hij de brief naar de Korintiërs. En schrijft hij ook de brief naar de Romeinen. Gaan even lezen wat Lucas allemaal heeft genoteerd tijdens deze 3 jaar. Wat hij eigenlijk in 2 hoofdstukken samenvat. Ja, het is een lange tijd, maar Lucas kiest ervoor om maar bepaalde gebeurtenissen door te geven. En de volgende 3 maanden ging hij regelmatig naar de synagoge, waar hij vrijmoedig met de bezoekers sprak over het koninkrijk van God en hen met zijn uiteenzettingen tracht te overtuigen. Maar toen sommigen zijn boodschap al sterk bleven afwijzen en de weg bij iedereen belachelijk maakten, vertrok hij en nam de leerlingen met zich mee. Voortaan sprak hij dagelijks in de school van Tyrannus, iets dat hij 2 jaar bleef doen, zodat alle inwoners van Azië kennis maakten met de boodschap van de Heer, Joden zowel als Grieken. En door Gods toedoen verrichtte Paulus buitengewone grote wonderen. Zelfs de doeken en de werkkleren die hij gedragen had, werden naar de zieken gebracht, zodat ze genazen en de boze geesten hen verlieten. Dus u ziet hier, juist zoals in het geval met Petrus, zijn bediening was gekenmerkt door mirakels. Petrus' bediening was gekenmerkt door het handen opleggen en de Heilige Geest ontvangen, spreken in tongen, zo was het ook bij Paulus. We zien hier ook dat mirakels, buitengewone grote wonderen, werd verricht door Paulus, zoals in de tijd met Petrus. De verlamden die terug konden wandelen, de doden die verrezen, de schaduw die viel op mensen in de hoop dat ze werden genezen. Weet je nog dat verhaal ergens in het begin van Handelingen? Ik denk hoofdstuk 5, 6, 7, zoiets ongeveer. Nu zien we hetzelfde, dat Paulus zo'n reputatie had tijdens die 2 jaar dat hij hier in Azië verbleef, dat de mensen zo'n geloof, of misschien bijgeloof, ik weet niet goed wat het is, maar dat ze zelfs de doeken en de werkkleren die hij gedragen had, want hij was een tentenmaker, daarmee dat hij werkkleren aan had, die hij gedragen had, werden naar de zieken gebracht, zodat ze genazen en de boze geest hem verliet. Nu, dit is geen, geen voorschrift, ja. Dit is een beschrijvend iets. Lucas beschrijft dat, maar dit is geen voorschrift dat wij hetzelfde moeten doen. Ja, dit is een buitengewoon grote wonderen in deze periode. Het wil ook niet zeggen dat Paulus dit goedkeurde of dat hij dit had opgedragen om te doen, om doeken en werkkleren die gedragen werden door hem naar zijn zieken werden gebracht, alsof hij daar een bediening van had gemaakt van man, ik heb vandaag hier is mijn doek, zit veel zweet in, extra zalving, breng het maar naar de zieken. Dit is iets eigenlijk dat de mensen op zich namen, denk ik. Misschien zelfs uit een soort van bijgeloof, maar zelfs Jezus, God heeft dit zelfs gezegend. Maar God zegent vele dingen in onze onwetendheid. Amen. Omwille van ons kinderlijk geloof soms. Weet je nog in het begin dat de Heer mij antwoordde wanneer dat ik mijn vinger blindelings, terwijl ik door mijn Bijbel aan het wijzen was, blindelings mijn vinger heen zweet, en was dat een boodschap omdat ik niet beter wist. Ja, nu doe ik dat niet meer tenzij de Heer me opdracht geeft daartoe. Amen. Maar dit kan inderdaad ook wel een traditie worden dat mensen doekjes en andere zaken gaan gebruiken en dit dan extra zalven overbidden en dit dan naar zieken brengen en mensen raken er misschien aan gebonden, mensen raken en zien het als een soort van talisman, dus we moeten oppassen voor zo'n zaken natuurlijk, maar dit was een buitengewone situatie. God wou eigenlijk, denk ik, laten zien, als we even teruggaan, dat voor de zoveelste keer dat Paulus weer naar de synagoge ging, dat het eigenlijk dat het vruchteloos was. Hij ging steeds langs de synagoge, ging steeds proberen de Joden te overtuigen, dan ging hij naar de heidenen. Wou God misschien duidelijk maken van, uw bediening is voor de heidenen. Dat is althans wat hij in het begin door had gekregen, hè? Doorheen wanneer hij op de weg naar Damascus werd overmand door dat licht en toen, ik ben zijn naam vergeten, toen moest hij naar een bepaalde man die voor hem had gebeden en die had ook een visioen doorgekregen van God. En hij moest aan Paulus laten weten hoeveel hij moest gaan lijden omwille van zijn bediening naar de heidenen toe. Ik ben zijn naam vergeten. Wie was dat nu weer, de man die Paulus doopte? Leen? Je micro werkt niet. Dat is hetzelfde probleem als vorige week. Marian? Ja, Ananias. Just. Nadien is er ook besproken onder Petrus en Paulus, dat Petrus inderdaad de bediening had naar de Joden toe. En Paulus de bediening naar de heidenen toe. We kunnen ook lezen in een van zijn brieven, denk ik, dat hij dit vermeldt. Maar dus, Paulus ging nog steeds naar de synagoges en zo verder. Uiteindelijk vertrekt hij en gaat hij direct naar de heidenen, verblijft daar 2 jaar en kijk de wonderen die gebeuren. Misschien was dit een teken van God om te laten zien van, blijf zo verder doen, dit is jouw bediening. Dan gaan we even naar de volgende vers. Ook enkele rondtrekkende Joodse geestenbezwerers probeerden boze geesten uit te drijven door het uitspreken van de naam van de Heer Jezus. Ze zeiden, ik bezweer jullie bij Jezus die door Paulus wordt verkondigd. Het waren de 7 zonen van Skevas, een Joodse hoge priester die dit deden. Maar de boze geest gaf hun ten antwoord, Jezus ken ik en Paulus ook, maar wie zijn jullie? Dus Lucas noteert hier dat het Joodse geestenbezweerders waren. Het waren dus geen christenen, het waren geen Joden die bekeerd waren tot het christendom of die de Messias hadden aangenomen. Het waren gewoon Joodse zonen van een Joodse hoge priester. En de hoge priesters en de Joden die deden aan geestenbezweerders. Maar blijkbaar lukte hun dat niet zo goed en dan probeerden ze eigenlijk gewoon de naam van Jezus te gebruiken. Alsof het een of ander magische formule zou zijn. Zonder een relatie, zonder Jezus als Messias te hebben aangenomen. Dus enkel en alleen maar uit voor winst. Ze waren enkel en alleen maar uit om een naam voor zichzelf te brengen. En ze zagen hoe dat deze Paulus succes had met de naam van Jezus. En ze dachten, ja, die Paulus is ook een Jood of was een Jood. Die gebruikt naam van Jezus, laten wij dat ook even doen. Maar de boze geest gaf hun ten antwoord. Jezus ken ik, Paulus ook, maar wie zijn jullie? Vers 16. De man die door de boze geest bezeten was, sprong op hen af en ging hen met zoveel geweld te lijf dat ze naakt en gewond uit het huis wegvluchten. Met andere woorden, ze werden vernederd. En alle Joodse en Griekse inwoners van Efeze hoorden van dit voorval dat hen met diep ontzag vervulde. Alle prezen en eerden de naam van de Heer Jezus. En veel nieuwe gelovigen kwamen in openbaar hun praktijken opbiechten. Onder hen waren ook velen die magie hadden bedreven, maar die nu een boekrol verzamelden en publiekelijk verbrandden. Toen de waarde ervan werd berekend, kwam men uit op een bedrag van 50.000 zilverstukken. Zo zegevierde het woord van de Heer en vond het steeds meer gehoor. Amen. Met andere woorden, de mensen hoorden van dit voorval en ze beseften dat men niet met de naam van Jezus zomaar kon sollen. Men kon niet zomaar de naam van Jezus met geen respect behandelen. Zij gebruikten dit voor hun eigen glorie. En zelfs de boze geesten moesten hun corrigeren. Jezus ken ik en Paulus ook, maar wie zijn jullie? Jezus zei zelf, niet iedereen die zegt Heer, Heer, zal gered worden. Niet iedereen die de naam van Jezus gebruikt, zal gered worden. Hij zei, er zullen er veel zijn die op een dag tijdens het laatste oordeel voor de deur zullen staan, die niet binnen zullen mogen komen en die nochtans zullen hebben gezegd, hebben wij niet in uw naam geesten uitgedreven? Hebben wij geen wonderen verricht? Zelfs in de naam van Jezus. Dit is wat die mensen hier ook aan het doen waren, deze zonen van Skevas. Zij waren in de naam van Jezus proberen geesten te bezweren en mirakels te doen, maar het is niet mogelijk door alleen maar de naam van Jezus te gebruiken. Men moet een relatie hebben met God, men moet gekend zijn door hem en jij moet hem kennen. Zou je dat Jezus zegt, als ze aan die deur kloppen en zeggen, hebben we dat niet allemaal gedaan in uw naam, en Jezus zegt, ga weg van mij, ik heb jullie nooit gekend. You workers of iniquity, in het Engels, jullie... hoe zeg je dat in het Nederlands? Kan iemand het in de chat tippen? met andere woorden, de naam van Jezus gebruiken voor eigen gewinnen, de naam van Jezus gebruiken voor eigen glorie en uw eigen naam eigenlijk te verheerlijken door de naam van Jezus te gebruiken, is een slecht werk is een evil work, een bozerij in de ogen van de Heer. Het is alsof je hem niet kent. Het is alsof je getrouwd bent met iemand, maar alleen maar voor het geld. Je bent getrouwd met iemand alleen maar om je eigen status en naam een boost te geven, maar eigenlijk maal je niets om die persoon met wie dat je getrouwd bent. Je hebt hem niet lief, of haar niet lief. Je bent alleen maar getrouwd. Dank je wel, Leen. Je bent alleen maar getrouwd omwille van het geld, omwille van de naam en de reputatie. Inderdaad, werkers van ongerechtigheid. Dat is hoe Jezus heeft genoemd. En dat is wat ze hier aan het doen waren, deze zonen van Skefas. En wat dit ook naar boven brengt, is dat de boze geesten weten wie we zijn. Ja, in dit geval wisten ze niet wie zij waren. Maar zelfs de boze geesten weten wie de zonen en de dochters zijn van de hoogste koning. Jezus ken ik, Paulus ook, maar wie zijn jullie? Wie zijn jullie dat wij moeten gehoorzamen aan uw gebod? Met andere woorden, ze hadden totaal geen autoriteit. Omdat ze voor hunzelf aan het werk waren. Ze hadden totaal geen invloed op deze geest. Ze hadden totaal... En God laat dan toe dat ze eigenlijk worden ontmaskerd door de boze geest. Het is eigenlijk Satan die zichzelf aan het verraden is. door dit naar buiten te brengen. En dan nog die boze geest, de man die door de boze geest bezeten was, op hun af te springen. Maar je bent dus gekend in het koninkrijk van God. En we moeten gebruik maken. Wij moeten niet bang zijn voor de boze geest. De boze geesten moeten bang zijn voor ons. Amen. Wij moeten niet bang zijn voor Satan. Satan moet bang zijn. Amen. En is bang. Wij moeten beseffen dat hij bang is voor een kerk. Amen. Die weet wie ze zijn in Christus en die handelen in de autoriteit van Jezus Christus. Amen. Dat we ons niet mogen laten doen door misleidingen. Dat we ons niet mogen laten doen door leugens en verleidingen om op te geven en het geloof stil te houden. Amen. Om te laten geïntimideerd te worden door de brullende leeuw waarvan de kop al lang vermorzeld is door Jezus zijn werk. Amen. We mogen ons niet laten intimideren door de tactieken van de vijand. Hij heeft schrik van ons. Het is daarmee. Hij kan niks anders doen. Hij kan niet bijten. Want hij weet dat een kerk, amen, die de autoriteit van Jezus gebruikt en die zonder schroom in het heiligdom van God binnen kan wandelen, de vijand weet dat hij niets kan doen. Niets kan doen. Hij probeert wel te misleiden en te brullen. En degenen die niet weten wie ze zijn in Christus, die gaan daardoor geïntimideerd zijn, ze gaan bang worden, ze gaan opgeven. En ze gaan kiezen voor een comfortabel leven zonder al te veel ongemakken, zonder al te veel tegenspoed. Zij willen geen moeilijkheden hebben, zij willen mij gerust laten, ze willen het evangelie niet verkondigen omdat ze dan in de problemen komen. Ze willen het liever goed hebben. En hij weet, zo mensen wil ik proberen te intimideren. Had jij een vraag, Marianne? Je micro staat op. Ja, dat is niet erg. Maar dus, ik vind dit een heel mooi exemplaar. Hoe dat eigenlijk, Paulus is eigenlijk niks aan het doen hier. Het was eigenlijk de opwekking van de geest van de Heer die dit mogelijk maakte. Paulus was gewoon zijn ding aan het doen door daar 2 jaar in Efeze. Mirakels komen vanzelf. Hij zit daar gewoon. Mensen komen gewoon zijn kleren wegpakken. Zijn doeken wegpakken. Hij geneest mensen. We zien hier dat zelfs de duivel zichzelf aan het verraden is. Komt zelfs zover, amen, dat de duivels aan het aanvallen zijn. En opeens is er een opwekking dat zelfs de mensen zo in ontzag zijn van de naam van Jezus, dat er onder hen die veel magie hadden bedreven, nu een boekrol verzamelen en het publiek aan het publiekelijk het gaan verbranden. En dat was niet zomaar een klein offer, het was een groot offer. 50.000 zilverstukken. Misschien kan iemand een keer in een Bijbel kijken, ergens in een Bijbelstudie, studiebijbel of zoveel dat dat waard is in vandaag de dag. Ik heb de cijfers niet bij mij, maar ik denk dat het veel waard was. 50.000 zilverstukken, dat kan misschien 50.000 daglonen zijn. Iemand zal het wel eens even opzoeken en in de chat tikken. Maar zo zegevierde het woord van de Heer en vond het steeds meer gehoor. Amen. We gaan even verder, Handelingen 19. Na deze gebeurtenissen, dus Paulus was daar ongeveer 2 jaar in Efeze. En het was een tijd van opwekking. En Paulus had het plan op om eerst nog naar Macedonië en Achaia te reizen en vervolgens naar Jeruzalem te gaan. Hij verklaarde, als ik daar ben geweest, moet ik ook een bezoek aan Rome brengen. Amen. Nu, in deze vertaling staat het nogal redelijk los geïnterpreteerd. Ik ga eens eventjes een andere vertaling pakken, de Statenvertaling, die iets letterlijker is. Kan je even zien hoe het daar staat. En als deze dingen volbracht waren, nam Paulus voor in de geest Macedonië en Achaia doorgegaan hebbende naar Jeruzalem te reizen. Zeggen dat ik al daar zal geweest zijn, moet ik ook Rome zien. Oké, vooral het eerste is belangrijk. Hè. Paulus nam zichzelf voor in de geest. Oké, 1921 in de MBG. Toen dit alles voorbij was, nam Paulus zich voor door Macedonië en in Achaia naar Jeruzalem te gaan. En hij zei, als ik daar geweest ben, moet ik ook Rome zien. Dus ook hier wordt het iets anders vertaald. Hij nam zich voor in de geest. Hij besloot voor zichzelf. Sommigen zien daarin de geest als met een hoofdletter, alsof de Heilige Geest hem hierdoor zou hebben aangezet. Sommigen zien het als geest met een kleine g, alsof hij van plan was, alsof hij in zijn eigen geest, in zijn eigen denken had gepland. Of een sterk plan had bedacht, met andere woorden een koppig plan had gedacht, om naar Jeruzalem te gaan. En daarna naar Rome. Het is belangrijk wat je daarvan vindt voor het vervolg, het verloop van hoofdstuk 20 en 21. Want in hoofdstuk 21 komt hij in Jeruzalem aan. En daar wordt hij dan na een paar dagen reeds in de gevangenis gezet door de Joden daar en is het gedaan met de bedieningsreizen en komt er dan een heel proces, wordt hij aangeklaagd en na 2-3 jaar gaat hij dan uiteindelijk naar Rome om daar ook nog lang in de gevangenis te zitten. En dus uiteindelijk is hij wel in Rome geraakt. De vraag is alleen, en volgende week gaan we daarop verder, de vraag is, was het in de wil van God, was het in de wil van God voor Paulus om naar Jeruzalem te gaan? Ja? Of was het Paulus zijn eigen gedachte? Ja? Vivian zegt in 2014 5 miljoen euro's. En Marianne zegt, salaris van meer dan 150 jaar werken voor een arbeider in die tijd. Amai, dat gaat inderdaad heel veel zijn. 150 jaar werken voor een arbeider in die tijd. Ja, stel dat je gemiddeld, ja, dat ga in de miljoenen zijn. Dus ze hebben daar inderdaad een serieus offer gebracht. En dat kan alleen maar als de Heilige Geest aanwezig is. En ja, het was misschien een teken van Paulus, van hè, dit is jouw bediening. Blijf hierin verder. Maar toch op de een of andere reden. Paulus wil naar Jeruzalem. Paulus wil naar Jeruzalem. Oké, houd dat in gedachten. Want wij willen weten. Was dit Paulus zijn eigen plannetje? Of was het door God geleid? Ja. Het is in die tijd inderdaad dat hij de brief naar Korintiërs en de brief naar de Romeinen heeft geschreven. En we lezen in de brief van Romeinen dat hij inderdaad een verlangen heeft, hè, Romeinen 1,13 zegt, je moet eens weten, broers, hoe vaak ik mij heb voorgenomen naar u toe te komen om net als bij de andere volken ook bij u vruchtbaar werk te doen, maar ik was tot nu toe steeds verhinderd. Hij wil inderdaad naar Rome gaan om daar het evangelie verder te zetten onder de heidenen. Maar er is nog steeds dit diep verlangen om de Joden, om zijn landgenoten te bekeren. Hij schrijft dit ook in de brief naar de Romeinen. Hij schrijft hier in Romeinen hoofdstuk 9. Hij schrijft, omdat ik één ben met Christus, spreek ik de waarheid en mijn geweten. Geleid door de Heilige Geest is mijn getuige dat ik niet lieg. Ik ben diep bedroefd en word voortdurend door verdriet gekweld. Wat is dan het verdriet? Omwille van mijn volksgenoten, de broeders en zusters met wie ik mijn afkomst deel, zou ik bijna bidden zelf vervloekt te worden en van Christus gescheiden te zijn. Omwille van hen, de Israëlieten, die God als zijn kinderen heeft aangenomen en aan wie hij zijn nabijheid, de verbonden, de wet, tempeldienst en de belofte heeft geschonken. Omwille van het volk dat van de aartsvaders afstand en waaruit Christus is voortgekomen. God die boven alles verheven is, zij geprezen tot in eeuwigheid. Hij wil met andere woorden zeggen, ik ben voortdurend gekweld door verdriet, omdat hij zijn volksgenoten, zijn broers en zusters, eigenlijk vervloekt ziet raken. Ze zijn van Christus afgescheiden. En hij weet, de dag van de Heer komt nader. De dag van de Heer, de dag van het oordeel, komt nader. En hij wist niet wanneer het ging gebeuren. Je moet weten, een brief van Romein is in de jaren 50 geschreven. Dus in die 2 jaar dat hij in Efeze zat, hoogstwaarschijnlijk, tijdsperiode 56, 57, zoiets, 56, 55 na Christus. Oordeel is gekomen uiteindelijk in 70 na Christus over de natie van Israël. En dus Paulus had altijd al die last gehad voor zijn volk, ook al is zijn bediening gegeven naar de heidenen toe. Hij moest zijn eigen daarop focussen. Toch die last voor zijn volksgenoot ging blijkbaar niet weg. Althans, nu op dit moment nog niet. Het ging wel gebeuren. Als je het einde van het boek van Handelingen leest, zie je dat Paulus het volledig opgeeft om naar de Joden te gaan en alleen nog maar naar de heidenen gaat. Misschien had hij het vroeger moeten opgeven, had hij het niet meegemaakt wat hij nu ging meemaken in Handelingen 20 en 21. Ging hij niet in de boeien geslagen worden? Misschien was het Gods wil dat hij wegbleef van de Joden en dat hij niet naar Jeruzalem moest gaan omwille van wat hem daar te wachten ging staan. En had hij misschien een efficiëntere bediening gehad zonder de tijd gespendeerd te hebben in die gevangenissen? Had hij misschien meer kunnen doen? We gaan het nooit weten. Want maar ja, wat gebeurt is nu eenmaal gebeurd. En we moeten ook niet alles verbloemen en zeggen van ja, maar hij was in de wil van God dat hij in de gevangenis zou terechtkomen. Dat weten we niet, wat hier nu staat, want we gaan ze niet wel verder schrijven. We lezen dat vele christenen Paulus hebben proberen te waarschuwen dat hij niet naar Jeruzalem moest gaan. Kan het zijn dat hij gewoon koppig was en zijn ding wou doen? We mogen er kritisch voor zijn. Dat wil ik maar zeggen. Het is niet omdat in de Bijbel staat dat alles wat Paulus heeft gedaan, dat 100% juist was. Paulus heeft zelfs Petrus bekritiseerd. Heeft hem zelfs Petrus een hypocriet genoemd. Heeft eigenlijk Petrus beteugeld van zonde. Dat betekent niet dat we zomaar Petrus, heel zijn bediening en alles wat hij heeft gedaan, zomaar overboord gaan gooien, dat we ze een brief niet gaan lezen van Petrus. Nee, omdat Paulus hem eigenlijk bekritiseert om hypocriet te zijn en een compromiser, iemand die compromissen maakt. Paulus kan juist hetzelfde hebben gedaan en is het misschien Lucas die dit nu noteert om aan te tonen van waar vroeger Paulus wel de Heilige Geest volgde om in een bepaald gebied niet binnen te gaan, zoals we in Handelingen 16:16 hebben gelezen, dat de Geest van Jezus hun verbood om in Azië binnen te gaan. Ze moesten naar een ander gebied gaan. Is het misschien omdat hier Paulus misschien de verkeerde keuze heeft genomen? Kan zijn. We gaan even verder lezen. Dus Paulus vat de plan aan, Jeruzalem daarna naar Rome. Hij zond 2 van zijn medewerkers, Timotheus. En omstreeks die tijd ontstond er grote opschudding naar aanleiding van de weg. En dan kan je lezen, in hoofdstuk 20 gaan we even overslaan, hoe dat er... als je verder leest, dan is er een zekere smid, Demetrius, die heel kwaad was dat Efeze had gekozen om hun beeldjes weg te doen en hun spreuken, hè, die heel veel waard waren, zoals we het juist hebben gelezen. En dus natuurlijk de inkomsten van deze mensen die al die beeldjes aan het maken waren, was stil maar zeker aan het verdwijnen. En dus komt er een hele revolte. Kunnen allemaal lezen, hoofdstuk 19, begin van hoofdstuk 20. Maar gaan we even overslaan. We gaan naar Handelingen 20, vers 7. Paulus gaat ondertussen verder, hij is weg uit Efeze, hij is moeten gaan vluchten, hij komt nu ergens terecht in Korinthe. Ergens buiten Efeze. In ieder geval, de eerste dag van de week kwamen we bijeen voor het breken van het brood. De eerste dag van de week, dat is zondag. Voor ons is dat maandag, maar in de gedachte en tijd en cultuur van de Joden van die dag was dat zondag. Paulus, die van plan was om de volgende dag verder te reizen, hield een toespraak voor de leerlingen die tot midden in de nacht duurde. We waren bijeengekomen in een bovenvertrek waar veel olielampen brandden. Een jonge man, en trouwens, Paulus gaat door tot in de morgen. als je dacht dat onze diensten lang zijn, ik heb een preek van 30 minuten op zondag, Bijbelstudie van om en bij een uurtje op de woensdag. Als je dat al veel vindt, dan had je Paulus eens moeten hebben als bijbelleraar. Die ging heel de nacht door. We moeten natuurlijk wel rekening mee houden. Paulus was gebrand om naar Jeruzalem te gaan. Ja, hij moest en hij zou in Jeruzalem terechtkomen voor het Pinksterfeest. Kunnen we lezen in vers 16. Hier helemaal van onder. Hij wilde, als het maar enigszins mogelijk was, op het Pinksterfeest in Jeruzalem te zijn. Want hij wist, elke Jood moest op een van de pilgrimsfeesten, moest elke Jood in Jeruzalem zijn voor een offer te brengen in de tempel. Dus dacht Paulus, ik moet daar zijn op dat Pinksterfeest, want dan kan ik vele Joden bereiken met het evangelie. Dat was dus zijn plan. Maar in ieder geval, hij is er nog niet. Dus ze waren bijeengekomen. Hij dacht waarschijnlijk van, ik moet hier veel vertellen op een korte tijd, want ik moet met een boot halen. Ik moet op mijn trein springen naar Jeruzalem. En wat gebeurt er? Een jonge man die Eutychus heette, zat in het venster en werd door slaap overmand toen Paulus maar doorging met zijn toespraak. Ik zeg altijd, kwantiteit is niet belangrijker dan de kwaliteit van de preek. En er is een Bijbels precedent voor. We zien het hier. Amen. Paulus ging zo lang door dat er mensen in slaap vielen, omdat het misschien te saai was, ik weet het niet, te moeilijk was. Maar diep in slaap verzonken viel hij van de derde verdieping naar beneden. Toen men hem optilde, bleek hij dood te zijn. Dit was niet iemand die leek alsof hij dood was. Lucas was een geneesheer, die wist wel wat hij schreef, die kon wel constateren dat iemand dood was. Maar Paulus ging naar beneden, ging op hem liggen, sloeg zijn armen om hem heen en zei, hou op met dat misbaar, want hij leeft. Amen. hou op met de treuren, want hij leeft. Paulus was misschien een beetje ambetant, omdat er nu iets tussen kwam in zijn plannen en hij had er geen tijd voor. En ze van, stop, hij leeft, hij bidt ervoor, hij ging naar boven. Oh, hou op met hem, want hij leeft. Hij ging weer naar boven, brak het brood en at. Daarna onderhield hij zich nog lange tijd met de leerlingen tot het aanbreken van de ochtend toe vertrokken. Leerlingen namen de jongeman die weer tot leven was gekomen met zich mee en voelden zich gesterkt door wat er was gebeurd. Amen. Ik zeg het, Paulus, zijn bediening is eigenlijk een spiegel van Petrus. Petrus zijn mirakels vinden we hier ook terug. Wel, Paulus zijn mirakels vinden we ook terug bij Petrus. Vers 16. We scheepten ons in en voeren als vast naar Assus, waar we Paulus overeenkomstig zijn wens aan boord zouden nemen, want hij wilde het eerste stuk te voet afleggen. Toen hij zich in Assus weer bij ons had, ja, gaan we, oké, vandaar de volgende dag vertrokken we voor anker. Vers 16. Paulus had namelijk besloten Efeze voorbij te varen om te voorkomen dat hij in Azië zou worden opgehouden. Hij wilde, als het maar enigszins mogelijk was, op het Pinksterfeest in Jeruzalem zijn. Dus Paulus op zijn terugweg naar Jeruzalem, passeert weer langs Efeze. Maar hij wil daar niet stoppen, want hij wil niet worden opgehouden. Hij heeft daar 2 jaar gespendeerd, ja, maar hij wil daar geen een dag meer verblijven. Misschien ook omdat de vorige keer daar met Demetrius dat hem daar is buiten gejaagd. Misschien omdat het bij het weerzien met de leerlingen dat hij daar te lang zou worden opgehouden. Ik weet het niet, maar hij had plannen. Vers 17. Vanuit Milet stuurde hij iemand naar Efeze met het verzoek aan de oudsten van de gemeente om bij hem te komen. Toen ze waren gearriveerd, sprak hij hen als volgt toe. Dus hij gaat voorbij Efeze, maar hij vraagt wel aan de leiders, aan de oudsten van de gemeente, om bij hem te komen. Hij wil alleen de oudsten nog zien. Hij heeft geen tijd voor al de rest. Hij wil alleen de oudsten zien. Toen ze waren gearriveerd, sprak hij hen als volgt toe. U weet hoe ik te midden van u geleefd heb, van de eerste dag dat ik in Azië was. Ik heb de Heer in al nederigheid gediend en heb al het verdriet en de beproeving als gevolg van de samenzwering van de Joden doorstaan. U weet ook dat ik alles bekend heb gemaakt, wat uw welzijn ten goede komt, dat ik u daarover in het openbaar en thuis heb onderricht. Zowel Joden en Grieken heb ik opgeroepen zich te bekeren tot God en te geloven in Jezus onze Heer. Nu ben ik op weg naar Jeruzalem. Hij zegt gedreven door de geest, zonder te weten wat me daar te wachten staat. Behalve dan dat de Heilige Geest me in iedere stad verzekert dat gevangenschap en vervolging mijn deel zullen zijn. Ik hecht echter niet de minste waarde aan het behoud van mijn leven als ik mijn levenstaak maar kan voltooien en de opdracht uitvoeren die ik van de Heer Jezus ontvangen heb, getuige van het evangelie van Gods genade. Dus ook even, Paulus zegt hier dat hij gedreven wordt door de geest. Terwijl de Heilige Geest hem wel verzekert en ook wel waarschuwt dat gevangenschap en vervolging zijn deel zal zijn daar in Jeruzalem. Is dit een waarschuwing van God? Is Paulus op zijn eigen houtje aan het handelen? Is hij het aan het goed praten om naar Jeruzalem te gaan door te zeggen van het maakt niet uit wat er allemaal gebeurt. Hij wil er gewoon zijn, ook al gaat me dat iets kosten. Misschien is het God die hem waarschuwt dat er gevangenschap gaat komen, dat er zware dingen gaan komen en dat de beslissing eigenlijk in zijn kamp ligt. Dat is de theorie van iemand anders. Nog iemand anders zegt dat de Heilige Geest hem gewoon aan het voorbereiden is, aan het waarschuwen is dat er van allerlei dingen gaat komen, dat hij daar niet bang voor hoeft te zijn. Dat kan ook. Ik geef u verschillende mogelijkheden, zodat je tot je eigen conclusie kan komen. Of Paulus wel goed eraan heeft gedaan om naar Jeruzalem door te reizen. Hij zegt vers 26 tegen de oudsten van Efeze: daarom verklaar ik hier op deze dag dat ik voor niemands ondergang verantwoordelijk ben. Ik heb immers mijn uiterste best gedaan om u vertrouwd te maken met Gods wil. Dit klinkt als een afscheidsspeech. Zorg voor uzelf, voor de hele kudde, waarover de Heilige Geest u als herder heeft aangesteld. U bent de opzieners van Gods gemeente die hij verworven heeft door het bloed van zijn eigen zoon. Ik weet dat er na mijn vertrek woeste wolven bij u zullen binnendringen die de kudde niet zullen ontzien. Hier spreekt hij profetisch. Uit uw eigen kring zullen mensen voorkomen die de waarheid verdraaien om de leerlingen voor zich te winnen. Wees daarom waakzaam, vergeet niet hoe ik ieder van u 3 jaar lang dag en nacht onder tranen steeds weer raad heb gegeven. Nu vertrouw ik u toe aan God en aan het evangelie van zijn genade dat onze gemeenschap kan opbouwen en dat het beloofde erfdeel zal schenken aan allen die hem toebehoren. Amen. Paulus voelde zich verantwoordelijk en hij was aangesteld door God om het evangelie te verkondigen. Hij zegt 3 jaar, dag en nacht, onder tranen. Het evangelie uitgelegd. Natuurlijk, ze hadden niet het Nieuwe Testament zoals wij het hadden. Hij was een Nieuwe Testament. Hij was Jezus' brief aan de gemeente, aan de heidenen. Hij was degene die elke week daar predikte. Amen. Die de mensen waarschuwde. En hij had het gevoel dat hij er niet meer ging terugkeren. En daarmee dat hij zei, pas op, want uit uw eigen kring... vers 30. Uit uw eigen kring zullen mensen voorkomen die waren zijn verdraaid. En hij heeft gelijk gehad. Hoe weten we dat we zien in Openbaring hoofdstuk 2? Dit is Jezus. Jezus die schrijft aan de kerk in Efeze. Ja, Openbaringen geschreven in de jaren 60. Dus dit is maar een paar jaar na de brief, of na... nadat Paulus dit had gezegd in 56, 57. Dus een vijftal jaar na dit gezegd hebben van pas op voor de wolven die gaan binnenkomen, hè, die de kudde uiteen willen drijven. Jezus zegt, schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze, hoofdstuk 2, vers 1. Dit zegt hij die de zeven ster in zijn rechterhand houdt en tussen de zeven gouden lampstaars verblijft. Ik weet wat u doet, hoe u zich inzet en stand houdt. En dat u boosdoeners niet verdraagt. Zo hebt u mensen die beweren dat ze apostelen zijn op de proef gesteld en als leugenaars ontmaskerd. Amen. Dus dat is goed. Dat is wat Paulus heeft gezegd dat ze moesten doen. Van pas op, uit uw eigen midden gaan er wolven in schapenkleren opstaan. En Jezus zegt, dat is goed. Je hebt dat gedaan, je hebt ze op de proef gesteld en als leugenaars ontmaskerd. Het waren waarschijnlijk mensen die zich voordeden als apostelen en die zich terug de mensen en de kerk onder de wet wou werpen. U bent standvastig en hebt veel verdragen willen van mijn naam zonder te verslappen. Maar dit heb ik tegen u. U hebt de liefde van weleer opgegeven. Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Breek met het leven dat u nu leidt en doe weer als vroeger. Anders kom ik naar u toe en neem ik, als u geen berouw toont, uw lampenstandaard van zijn plaats. Het pleit echter voor u dat net als ik de praktijken van de Nicolaïten verafschuwt. Oké. Wat juist die praktijken van de Nicolaïten zijn, dat weet ik. Weet niemand juist, daar gaan we het nu niet over hebben. Maar het was vooral het begin dat we moesten hebben. Ze zijn dus wel standvastig geweest. Oké, ze hebben hun eerste liefde verzaakt, opgegeven. Wat dat ook juist wil zeggen, dat is ook weer een heel andere preek op zich. Maar het is wel zo dat de woorden van Paulus inderdaad zijn uitgekomen. Zorg voor uzelf en voor de hele kudde. Want de woeste wolven zullen binnendringen. Maar ze hebben toch kunnen verdedigen, dank de Heer. Oké, Paulus gaat door. Heeft geen tijd te verliezen. Hij zegt hier in vers 1, nadat we ons met moeite van hen hadden losgemaakt, want ze waren innig aan het omhelzen, hè, want het was de laatste keer dat ze Paulus zouden zien, kozen we zee en zetten rechtstreeks koers naar Kos. De dag daarop bereikten we Rodos. Even door. Oké, vers 4, we gingen op zoek naar de leerlingen en bleven een week bij hen. Ja, dit is in Tyrus. Geïnspireerd door de geest, zeiden ze, de leerlingen, zeiden ze tegen Paulus dat hij niet moest doorreizen naar Jeruzalem. Oké, hier komt dus het, ja, wat lijkt op een tegenstelling. We hebben juist gelezen in Handelingen 20, dat Paulus zegt dat hij wordt gedreven door de geest om naar Jeruzalem te gaan. En dat de Heilige Geest hem waarschuwt dat hij moeilijke momenten gaat meemaken in Jeruzalem. En hier lezen we dat een groep leerlingen in Tyrus, geïnspireerd door de Geest, zegt Lucas, door hun profetieën misschien, dat hij niet moest doorreizen naar Jeruzalem. Maar wat is nu? Wie is hier nu correct? We gaan nog even verder lezen. Maar toen ons oponthoud ten einde liet, vertrokken we weer, uitgeleide gedaan door alle leerlingen met hun vrouw en kinderen. We gingen de stad uit, knielden samen neer op het strand om te bidden. Toen namen we afscheid van elkaar. We gingen aan boord van het schip en de leerling keren naar huis. Dus hij verbleef daar 7 dagen in Tyrus. Daarna kwamen ze aan in Ptolemais en bleven één dag. De volgende dag vertrokken we weer en gingen op weg naar Caesarea. Daar vonden we onderdak bij Filippus. Dat is vers 8 van Handeling 21. Een verkondiger van het evangelie en een van de 7 wijze mannen. Hier hebben we Filippus. Dat was niet zomaar een eerste de beste. Hè? Dit is Filippus. Is dat dezelfde Filippus van de 7 decanen? Decanen, 7. Allee, zeg het eens. Uit Handeling hoofdstuk 6. Is dat dezelfde Filippus die werd gebruikt in evangelie naar de Samaritaan te brengen, die dan eens poep, flops, werd weggenomen door de geest? Dat is dezelfde Filippus hoogstwaarschijnlijk. En Filippus was verder gegaan, had ondertussen 4 ongetrouwde dochters, die de gaven van de profetie bezaten. Diaken, dank u meer aan. Ja, de diaken. Dus dat was niet de eerste de beste. Dus Paulus komt hier in het huis terecht, niet zomaar de eerste beste leerling, toch een gerespecteerde wijze man. En hij had dan ook nog eens 4 dochters, ongetrouwd, hè, virgins, die de gaven van profetie bezaten. Dit allemaal maar om te zeggen, Lucas wil maar zeggen, dat er bepaalde profetieën kwamen naar Paulus toe. Waarschijnlijk om niet te gaan naar Jeruzalem. En na enkele dagen komt er een profeet uit Judea, die Agabus heette. Die kennen we ook, die hebben we ook al eens tegengekomen in het verhaal. Heeft voorheen een hongersnood aangekondigd, die is uitgekomen. En blijkbaar was dat huis een huis van profeten, waar profeten samenkwamen. En Agabus was daar en hij kwam en pakte Paulus' gordel en bond daarmee zijn eigen handen en voeten vast. En toen zei hij, dit zegt de Heilige Geest, zo zal de man van wie deze gordel is worden vastgebonden door de Joden in Jeruzalem, die hem aan de heidenen zullen uitleveren. En toen we dit hoorden, drongen wij de gelovigen van Caesarea er bij Paulus op aan om niet naar Jeruzalem te reizen. Maar Paulus antwoordde, waarom? Proberen jullie me door je tranen te vermurwen. Ik ben niet alleen bereid me Jeruzalem gevangen te laten nemen, maar ook om er te sterven omwille van de naam van de Heer Jezus. Tot hier. Dus, om even samen te vatten. Paulus vatte een plan aan om naar Jeruzalem te gaan. Waarschijnlijk gedreven door zijn enorme last voor zijn volksgenoten. Ook al was zijn bediening voornamelijk naar de heidenen gericht. Hij zat nog altijd met een enorme last. Hij heeft dan, zegt hij, gedreven door de geest van stad naar stad om zo rap mogelijk naar Jeruzalem te zijn voor het Pinksterfeest, want daar was dan een miljoenenbijeenkomst van Joden. En hij zag dit een uitstekende plaats om de Joden de evangelie te brengen. Was dat Gods wil, was dat Gods timing? Ja, het is altijd Gods wil om het evangelie te brengen, maar was het de timing van God om, voor Paulus, was hij de man, was hij nu de geschikte man om naar Jeruzalem te gaan en daar te gaan verkondigen? Was hij de geschikte man? Want Jacobus was toch in Jeruzalem? Petrus was daar. Jacobus, als we volgende week gaan lezen, dan lezen we dat er duizenden Joden tot het geloof zijn gekomen. Omwille van de kerk van Jeruzalem. Duizenden Joden hebben Jezus als Messias aangenomen. Waarom moest Paulus daar naartoe? Het was alsof hij voelde alsof ik moet het doen. Ik ben maar suggesties aan het geven, want we mogen ons kritisch stellen bij zijn beweegredenen. Waarom mogen we ons kritisch stellen? Omdat deze leerlingen profeteerden of door de geest zeiden, hè? Om niet naar Jeruzalem te gaan. Er zijn 2 mogelijkheden. Ofwel is Paulus verkeerd, ofwel zijn deze leerlingen verkeerd. Ja, ofwel hebben zij een profetie gegeven, of is hun interpretatie van hun profetie verkeerd. Snap je? Hetzelfde met deze Agabus, die ook komt om te zeggen, van, wel, hij waarschuwt niet, hij zegt gewoon, dit gaat er gebeuren. Misschien had God nu reeds de knoop doorgehakt en gedacht van, ja, Paulus, jij gaat toch doorgaan. Dus dit is wat er gaat gebeuren. En de leerlingen konden Paulus niet meer overtuigen. Had Paulus hier nu wat we noemen een martelaarscomplex? Of was dit gewoon groot geloof? Een martelaarscomplex is, zoals Paulus zegt, ik ben niet alleen bereid mijn Jeruzalem gevangen te laten nemen, maar ook om er te sterven, omwille van de naam van de Heer Jezus. Hij dacht aan hoe dat Jezus was om naar Jeruzalem te gaan, zoals Jezus zich resoluut zet op de weg naar Jeruzalem, zijn laatste week, weet wel, de passieweek. En Jezus ging resoluut, wetende wat hem te wachten stond. Misschien dacht Paulus daaraan en dacht hij dat hij, zoals Jezus nu ook, zijn passieweek tegemoet ging, op weg naar Jeruzalem, sterven. Ik ben er klaar voor, als ik maar kan verkondigen. Dus ofwel is het een soort van martelaarscomplex, ofwel is het groot geloof om toch door te gaan. God weet het. Amen. Volgende week gaan we zien wat het resultaat is van zijn verblijf in Jeruzalem. We gaan zien wat er daar gepasseerd is. En misschien wordt het dan iets duidelijker. Heeft Paulus een vergissing gemaakt door niet te luisteren naar de geest, of heeft hij wel geluisterd? Maar ook al had hij een fout gemaakt, dan nog heeft God deze situatie kunnen gebruiken voor zijn glorie. Want we weten dat hij inderdaad in Rome is geraakt, we weten dat hij tijd genoeg heeft gemaakt om al zijn brieven te schrijven, we weten dat hij een voorbeeld was voor de mensen in de gevangenis en buiten de gevangenis. We weten dat hij velen heeft kunnen bemoedigen omwille van zijn kettingen. Ook al wou hij, en schrijft hij dit in zijn brieven, ook al wou hij dat hij vrij was en dat hij niet gebonden hoefde te zijn. Maar dan denk ik, jongen, dan is zijn eigen schuld aan hem maar niet moeten gaan. Maar God kan elke situatie, ook al maken we fouten. Amen. Als we daarna ons terug kunnen focussen en kunnen herkennen en zeggen van, oké, Heer, ik heb misschien verkeerde beslissingen genomen, of we zijn hier nu eenmaal, ik kan niet teruggaan in de tijd en ongedaan maken, maar we kunnen wel het beste van maken. God kan er het beste van maken. Amen. Misschien was het op dat moment dat Paulus dacht van, oei, mijn bediening was alleen voor de heidenen gericht. Mijn compromissen met de Joden, door wat hij dan gaat doen daar in Jeruzalem, had ik misschien niet moeten doen. Ik had misschien anders moeten prediken. En dan is hij anders ook beginnen schrijven in de brieven die hij in de gevangenis kon maken. Heeft hij de brief van de Hebreeërs geschreven? Waarschijnlijk heeft hij de brief van de Hebreeërs geschreven, we weten het niet zeker. Dat Jezus groter is dan de wet, groter dan de tempel. En begon hij eindelijk te beseffen van heel dit tempelgedoe, dit loopt ten einde. Amen. God kan uit een scheve, slechte situatie, doorheen onze fouten en onze zonden, kan hij nog steeds glorie uithalen. Het is niet het einde van de rit. Amen. Het is niet het einde van onze bediening. Petrus heeft fouten gemaakt. Dat was niet het einde van Petrus zijn bediening. Barnabas, Marcus, ze hebben allemaal fouten gemaakt. Dat was niet het einde van hun bediening. Amen. Zolang dat we maar met geloof en met moed naar de Heer Jezus toe kunnen komen, vragen voor herstel en verzoening. En hij zal, halleluja, hij zal bewerken. Hetgeen dat bewerkt moet worden. Amen. Laten we bidden. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus, voor uw woord, Vader. We mogen kritisch zijn. We mogen onderzoeken, Heer Jezus, wat uw wil is, Vader. Maar vooral voor ons eigen leven, Heer, is belangrijk dat we weten, Vader. Halleluja, wat u verlangt van ons, Heer. En ook al zitten we er soms naast, Heer, ook al zitten we op de verkeerde weg gedreven door eigen passionele hartstochten of verlangens of lasten op onze schouders die eigenlijk niet onze last horen te zijn, Heer, openbaar het aan ons, Heer, als we lasten hebben voor zaken die we niet hoeven te hebben en daardoor in verkeerde wegen terechtkomen, Heer, openbaar het aan ons, Heer. Maar het is niet het einde, Heer. Halleluja, ook al maken we fouten, Heer. U kunt er glorie uit krijgen, Vader. We leren uit onze fouten, we leren en we verdiepen onze relatie met u nadien. In de naam van Jezus. Amen. Amen, God zegen iedereen.